Onze hoop is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en Christus Jezus de Heere door de Heilige Geest. Amen. Gebeten, we willen zingen Psalm 145, daarvan het derde vers. Zij zullen uit de volheid van het gemoed gedachten gaan, de beelden overvloed van uw gunst, die roemen bij elk een en juichen van al uw gerechtigheden. Wat volgt? Psalm 145, het derde vers. De schriftlezing voor vanmiddag vindt u in het Lucas-evangelie, het 17e hoofdstuk, de versen 11 tot 25. Lucas 17, vers 11 tot 25. Wij doen eerst belijdenis van ons geloven. We doen dat vanmiddag met de woorden van de Nederlandse geloofsbelijdenis, het 13e artikel. 13e artikel van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Daarna zingen we Psalm 68, het 10e vers.
Van de voorzienigheid Gods en de regering aller dingen. Wij geloven dat die goede God, nadat hij alle dingen geschapen had, deze niet heeft laten varen, nog aan het geval of de fortuin overgegeven, maar ze naar zijn heilige wil alzo stiert en regeert, dat in deze wereld niets geschiedt zonder zijn ordinantie. Hoewel nochtans God nog auteur is, nog schuld heeft van de zonde die er geschiedt. Want zijn macht en goedheid is zo groot en onbegrijpelijk, dat hij zeer wel en rechtvaardig zijn werk beschikt en doet, ook wanneer de duivelen en goddelozen onrechtvaardiglijk handelen. En aangaande hetgeen hij doet boven het begrip des menselijke verstands, datzelfde willen wij niet nieuwsgierig onderzoeken, meer dan ons begrip verdragen kan, maar wij aanbidden met alle ootmoedigheid en eerbied de rechtvaardige oordelen Gods, die ons verborgen zijn, ons tevreden houdende dat wij leerjongeren van Christus zijn, om alleen te leren hetgeen Hij ons aanwijst in zijn woord, zonder deze palen te overtreden. Deze lering geeft ons een onuitsprekelijke troost, als wij door haar geleerd worden, dat ons niets bij geval overkomen kan, maar door de beschikking van onze goedertieren, hemelse Vader, die voor ons waakt met een vaderlijke zorg, houdende alle schepselen onder zijn heerschappij, alzo dat niet één haar van ons hoofd, want die zijn alle geteld, ook niet één misje op de aarde vallen kan, zonder de wil onze vaders. Waarop wij ons verlaten, wetende dat hij de duivelen in de toom houdt, en al onze vijanden, die ons zonder zijn toelating en wil niet schade kunnen. En hierin verwerpen wij de verdoemelijke dwalingen der Epicureeën, terwijlke zeggen dat zich God nergens mede bemoeit en alle dingen bij geval laat geschieden. lezen we nu Lucas 17 vanaf vers 11 tot en met vers 25. En het geschiedde, als hij naar Jeruzalem reisde, dat hij door het midden van Samaria en Galilea ging. En als hij in een zeker vlek kwam, ontmoetten hem 10 Melaatse mannen, welke stonden van verre, en zij verhieven hun stem, zeggende: Jezus, Meester, ontferm u ons er. En als hij hen zag, zeide hij tot hen: Gaat heen en vertoont uzelf de priesters. En het geschiedde, terwijl zij heen gingen, dat zij gereinigd werden. En een van hen, ziende dat hij genezen was, keerde weder met grote stem God verheerlijkende. En hij viel op het aangezicht voor zijn voeten, hem dankende. En dezelfde was een Samaritaan. En Jezus antwoordende zeide: Zijn niet de 10 gereinigd geworden? En waar zijn de 9? Zijn er geen gevonden die wederkeren om God eer te geven dan deze vreemdeling? En hij zeide tot hem: Sta op en ga heen. Uw geloof heeft u behouden. En gevraagd zijnde van de Farizeeën wanneer het koninkrijk Gods komen zou, heeft hij hen geantwoord en gezegd: Het koninkrijk Gods komt niet met uiterlijk gelaat. En men zal niet zeggen: zie hier, of zie daar, want zie, het koninkrijk Gods is binnen ulieden. En hij zeide tot de discipelen: Er zullen dagen komen, wanneer gij zult begeren een der dagen van de Zoon des Mensen te zien, en gij zult die niet zien. En zij zullen tot u zeggen: Zie hier of zie daar is hij. Gaat niet heen en volgt niet. Want gelijk de bliksem die van het ene einde onder de hemel bliksemt tot het andere onder de hemel schijnt, alzo zal ook de Zoon des Mensen wezen in zijn dag. Maar eerst moet hij veel lijden en verworpen worden van dit geslacht. Tot zover de schriftlezing.
Weet te bidden we samen de Heere om zijn zegen. Heere, wilt u onze harten verootmoedigen voor u, wanneer we op de middag van de dankdag samen mogen komen in uw huis, rondom uw geopend woord. De discipelen hebben u eenmaal gevraagd: wilt u ons leren bidden? Wij willen dat ook vragen en we vragen tevens: leer ons danken. Want om te bidden en om te danken hebben we immers hem nodig, die de biddende en dankende hoge priester is aan uw recht. Hand, en die door zijn Heilige Geest wil leren hoe te bidden en hoe te danken. Ja, zelfs als wij de weg tot uw troon niet kunnen vinden, dan zegt uw getuige: het is dat de Geest zelf in ons bidt met onuitgesproken zuchting. Geef ons daar wat van, wanneer we vanmiddag voor en met elkaar tot u mogen vluchten, om uw naam ootmoedig dank te zeggen voor alle zegeningen die u ons geschonken hebt in het seizoen dat voorbij is. Ook al zijn er zorgen geweest, en al waren er moeilijkheden in ons land, in ons volk, en ook in het persoonlijk leven, toch hebt u elke dag weer rijk gezegend en hebt u ons overladen met uw weldaden. Geef, Heere, dat we met de zegeningen ook terugkeren tot u. Om u daarvoor de dank en de eer toe te brengen. Want u bent er immers de bron van. Van onszelf verbogen we niets. Maar door uw kracht mogen we samen nog zijn die we zijn. En we bidden om van u ook vandaag een geopend oor en een geopend hart te ontvangen. Om niet alleen naar uw woord te luisteren, maar we bidden of u het woord ook kracht wilt laten hebben in onze harten. Zodat het ons hart, ons leven mag richten op u, de God van alle genade. Zegen de bediening van uw getuigenis. Gebruikt u het in uw machtige hand om onderwijs te geven. Om het wonder van bekering te verheerlijken. Om opwas te geven in de genade en de kennis van de zaligmaker. U kent, Heere, alle noden en zorgen in het midden van de gemeente. We mogen zieken aan u bevelen. We betrouwen aan u allen die een handicap hebben. We denken aan de rouwenden onder ons. Vertroost het hart wat schreiend tot u, de Heere, vlucht. U kent ook alle noden en zorgen in ons volksleven. En ook dat mogen we voor uw aangezicht brengen. Zorgen die er zijn in landbouw en veeteelt. In de bouw en alles wat daarmee verband houdt. In het onderwijs. Heere, we bidden om uw genade. En we vragen in het bijzonder uw zegen voor onze overheid, die geroepen wordt om dikwijls ook ingrijpende beslissingen te nemen. Verlicht uw overheidspersonen, landelijk en in de provincie, en ook in de burgerlijke gemeenten, door het licht van uw woord en geest. Want dat alleen kan toch de ware wijsheid schenken. We bidden of u dat wilt doen als er zoveel vraagstukken zijn die zich aan ons opdringen. En we bidden om reformatie in ons volksleven. Terugkeer tot u, de God van alle genade. Want uw woord zegt het, ze hebben mij verlaten. Wat wijsheid zouden ze dan hebben? En wat geldt dat ook in ons land en onder ons volk? En daarom geef bekering tot u. Opdat er werkelijk naar het woord van de schrift eer in het land zou mogen wonen. Opdat er eerbied zou zijn voor het leven en voor uw scheppingsorde. Heere, geef dat we dat zullen beseffen. Dat uw heilige wil boven alles gaat. En laat door het wonder van uw genade ons daarom te doen zijn dat uw naam wordt verheerlijkt en dat uw koninkrijk wordt uitgebreid. Dat u uw gemeente bijeen vergadert, ook in het nieuwe seizoen. En dat u in de verkondiging van het evangelie mee wilt komen. Opdat ouderen en jongeren uit de duisternis getrokken worden en gebracht tot uw wonderbaar licht. U kent ook alle nood. Ieder is in de wereld waar zoveel mensen zijn die opgejaagd worden als het ware vanwege oorlogsgeweld of natuurrampen. Geef ook daar uitkomst en zegent u wat tot hulpverlening wordt gedaan. We bevelen u het onderwijs wat aan de kinderen, aan de jongeren van de gemeente wordt gegeven. Vragen sterkt u allen die bij dat werk betrokken zijn. U zegt in uw woord, werpt uw brood uit op het water en ge zult het vinden na vele dagen, dat het ook middel mag zijn in uw hand, om de waarachtige vrezen van uw grote naam in jonge harten te werken. Bidden voor allen die een taak hebben in gezondheidszorg en hulpverlening, wil ook daarin uw zegen geven. Zegen ook allen die in het parlement het getuigenis van uw woord ook laten horen. Heere, u weet wat ook daarin nodig is. Wilt u steeds weer de verlichting van uw Heilige Geest schenken en getrouw maken de genade geven. Wij bidden voor de broeders van de kerkraad. Zegent u hen uit uw volheid in de ambtelijke dienst. En wilt u in het midden van de gemeente weer een dienaar van het evangelie schenken. De gemeente te verkondigen de raad van u, de God van alle genade. Om hier werkzaam te zijn. Heren, we hebben veel van u te vragen. Samen moeten we voor u belijden dat we niet verdienen dat u naar ons luistert. En toch bidden we. Wil ons uw zegen schenken, ook vanmiddag. Wees bij ons. In luisteren en spreken. Ga ons samen met uw heiligt voor. We bidden het. In de wegneming van onze zonden. Om Jezus wil alleen. Amen. U krijgt gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. Wij zingen uit Psalm 65, de versen 6, 8 en 9. Gij geeft dat de uitgang van de morgen en van de avond juicht. Achtste vers, uw goedheid kroon de jaargetijden. En het negende vers, de velden zijn bedekt met kudden, de dalen zijn bekleed met halmen, die van zwaarte schudden en lonen, landsman zweet. 65, 6, 8 en 9. Gemeente, het schriftwoord dat we vanmiddag met u bij de hoop van de Heer overdenken, vindt u in het gedeelte wat ons gelezen is, Lucas 17, daarvan de versen 17 en 18. Lucas 17, vers 17 en 18. We lezen daar het woord van God en Jezus antwoordende zeide, zijn niet de 10 gereinigd geworden? En waar zijn de 9? En zijn er geen gevonden die wederkeren om Gode eer te geven dan deze vreemdeling? Tot zover. Jezus vraagt naar ware dankbaarheid. En dan zien we in de eerste plaats dat die vraag verwacht mag worden vanwege het wonder en vanwege de zegeningen die de Heere gaf. De tweede plaats, dat die dankbaarheid door velen wordt vergeten. En in de derde plaats, dat die door een vreemdeling wordt bewezen. Jezus vraagt naar ware dankbaarheid, mag verwacht worden vanwege het wonder, wordt door velen vergeten en wordt door een vreemdeling bewezen. De Heer Jezus is op weg naar Jeruzalem. En wanneer hij nu met zijn discipelen de laatste gang gaat op aarde, dan vraagt hij aan zijn jongeren, heeft het u aan iets ontbroken? En dan is het antwoord van zijn jongeren, nee, Heere. En wanneer de Heere nu op deze dankdag aan u, aan jou, aan mij deze vraag stelt, dan kunnen ook wij niet anders antwoorden dan, nee, Heere, alles is er geweest. Niet alleen ons eten en drinken, maar nog zo ontzaglijk veel meer. En vooral, u wilde tot ons komen met de boodschap van uw evangelie. We moeten dan ook zeggen, er is stof tot danken genoeg, als er nu ook maar een hart is om te danken. Te zien wat je allemaal gekregen hebt en wat je in feite hebt verdiend. Wat is er daarom nodig te bedenken? Vergeet nooit één van zijn weldadigheden. Vergeet ze niet. Het is God die ze u bewees. Want waarom gaf de Heer ons kleding en voedsel? Waarom gaf hij gezondheid en kracht? Waarom overlaadde hij ons met zijn gunstbewijzen? Opdat de goede tierenheden van de Heer ons zouden leiden tot bekering. Tot ware dankbaarheid, daar gaat het om. Dat we terechtkomen bij hem, die op weg is naar Jeruzalem en naar Golgotha, om door zijn lijden en sterven de schuld te verzoenen, eeuwig leven te verwerven en zijn koninkrijk op te richten in het hart, in het leven van zondaren. We zien dat ook gebeuren in dit gedeelte van Lucas 17 wat we overdenken. Heer Jezus komt in het grensgebied tussen Galilea en Samaria. En daar komen in een zeker dorp 10 Melaatse mannen naar hem toe. Mensen die elkaar in hun bittere ellende hebben opgezocht. 9 Joden en 1 Samaritaan. Je bent geneigd te denken, hoe is het toch mogelijk dat die elkaar gevonden hebben? 9 Joden en 1 Samaritaan. Want Joden en Samaritanen waren vijanden. Die konden elkaar niet luchten of zien. Ja, inderdaad. Maar zover als je soms van elkaar afleeft in dagen van voorspoed, zo dicht word je soms aan elkaar verbonden in een tijd van tegenspoed. Je ziet dat hier, als je allemaal een dodelijke ziekte bij je draagt, dan valt alle haat en vijandschap en verwijdering weg. Als er van die vreselijke dingen in ons leven gebeuren, dan worden dikwijls oude ruzies vergeten en worden we aan elkaar verbonden. En als hij in een zeker vlek kwam, ontmoetten hem 10 Melaatse mannen, welke stonden van ver. Wat een wereld van ellende wordt in deze paar woorden aangegeven. Reeds in zijn wet had de Heere door middel van Mozes zijn voorschriften gegeven met betrekking tot deze vreselijke ziekte, die iemand tot een menselijk wrak maakt en voortsleept naar een ellendige dood. De ziekte begon met een ontsteking van de huid. Maar na verloop van tijd werd het hele lichaam overdekt met vieze zweren die een hevige pijn veroorzaken. En bovendien verdwijnt het gezichtsvermogen. En de stem van de mensen wordt schor en hees. Maar het ergste was misschien ook wel dat de Melaatsen ook werden uitgestoten uit hun omgeving. Ze moesten hun huizen, ze moesten hun gezinnen verlaten, want hun ziekte was immers erg besmettelijk. Niemand mocht ze aanraken. En bij de nadering van gezonde mensen moesten ze zo hard mogelijk roepen, onrein, onrein. Men zag in hen dan ook het beeld van de onreinheid van de zonde. En nu gaan deze 10 mannen naar Jezus. De nood maakte hem niet onverschillig. Ze waren er niet gelaten onder. Ze zeggen niet, we zullen het maar nemen zoals het is. Het noodlot, dat kan een mens toch niet ontlopen. Nee, hun nood bracht hen ten einde raad tot de Heer Jezus. Van hem hebben ze gehoord, van de wonderen die hij doet, waarbij zelfs wel Melaatsen worden genezen. En toen ze dat hoorden, heeft dat hoop gewekt in hun hart. Zou er ook voor hen een mogelijkheid zijn om genezen te worden? En nu Jezus zo dichtbij is, nu wordt dat vonkje van hoop wakker in hun hart. En lopen ze in zijn richting. Dichtbij komen durven ze niet. Dat mag niet volgens het voorschrift van de wet. Het is een streng verboden om zich onder de mensen te begeven. Maar toch, de nood drijft hen tot de Here uit. Zo gebeurt het toch meer. Dat een zwaar kruis, dat leed, dat verdriet zo gaan drukken, dat het uitdrijft tot God. En daarom stelt deze geschiedenis ook ons voor de vraag, waar gaan we heen met ons kruis, met ons verdriet, waar gaan we heen met de melaatsheid van onze zonden? Deze melaatsen geven ons het goede voorbeeld. Ze mogen als onreinen niet onder de mensen komen, maar hun hopeloosheid, hun onreinheid drijft hen nu juist uit om tot Jezus te gaan. We kunnen met onze ellende toch ook tot niemand beter gaan dan tot hem. We hebben het tegenwoordig nog wel eens over deskundigheid. En men zegt, als je hulp zoekt, ga dan vooral naar iemand toe die het weten kan. Zorg dat je op het goede adres bent. Want u bij de Heer Jezus bent, u ben jij altijd op het goede adres. Dat vertrouwden deze mannen. Hij is machtig om hen te helpen. En daarom gaan ze. Daarom roepen ze hem aan. Is dat ook bij ons praktijk? Dat haast niet durven. Maar toch moeten komen. Omdat het niet anders kan. Haast niet durven. Vanwege de melaatsheid van de zonde. En toch moeten komen. Omdat Christus alleen redden kan. Omdat het anders voor eeuwig omkomen met je wordt. moeten wij ons eigenlijk niet schamen, gemeente. Wij die zondag aan zondag het evangelie mogen horen. Die Gods woord mogen lezen in onze huizen. Als we zien hoe deze mannen tot de Heere vluchten alleen op een gerucht dat ze gehoord hebben. Inderdaad. We mogen ons wel schamen voor de Heere. Als we erover denken hoe weinig wij met onze nood van ons zondaarsbestaan gaan tot Hem die ons verkondigd wordt als de redder, als de verlosser van doemwaardige zondaren. Weet u hoe dat komt? Omdat het bij u, bij jou, bij mij van nature geen werkelijke nood is. We praten vaak wel makkelijk over de zonde, maar het is geen nood. Als het echt nood wordt, als we neergedrukt worden door zonde en schuld, ach, dan redeneren we niet zoveel meer. Maar dan vluchten we ermee tot de Heere. En daarom is het zo nodig om door Gods geest ontdekt te worden aan onze verlorenheid en armoede, aan de onmogelijkheid om onszelf met God te verzoenen. Zo alleen komt er plaats in onze harten voor de zaligmaker van zondaar. Dan luister je met een heilbegeerig hart naar de verkondiging van een rijke Christus voor arme zondaren. Dan vlucht je met de nood van je zondaarsbestaan tot de Heere. Dan sta je misschien van ver. Maar vanuit de diepte roep je tot Hem. Die door zijn Vader in deze wereld gezonden is. Om te zoeken en om zalig te maken dat verloren is. En de Heere hoort het geroep van ellendigen. Dat ondervinden ook deze 10 mannen. Met alle kracht die in hen is, roepen ze: Jezus, Meester, ontferm u onze. O, zeker. Ze blijven van ver staan. Ze beseffen wie ze zijn. Onreine mensen. Maar met al de kracht die in hen is, roepen ze de Heere aan. Met de naam die zijn Vader hem gegeven heeft. En die ook heel duidelijk aangeeft wat het werk is dat hij op deze aarde komt doen. Jezus, dat is zaligmaker van zondaren. Reinigmaker van alle onreinheid. En ze voegen er nog bij, Meester. Jezus, Meester, ontferm u onze. Enige wat ze nodig hebben is ontferming. Ach nee, van zichzelf hebben ze niets waarop ze kunnen pleiten. Maar hun geloof richt zich op zijn macht die onbegrensd is. En daarom roepen ze ook zijn naam aan. Ze hebben ontferming nodig. En die ontferming, die kan alleen van Jezus komen. Nergens anders is hulp te wachten. Als Jezus hen niet helpt, dan is het voor hen verloren. Gemeente, wat zijn deze 10 Melaatse mannen? Ook al zullen we straks zien dat het allemaal bij hen toch niet zo goed is. Maar wat zijn ze ons desondanks tot een beschamend voorbeeld. Ze wisten dat ze ontferming nodig hadden. En dat wordt nou van nature bij ons niet gevonden. We denken onszelf wel te kunnen helpen. We zijn immers godsdienstige mensen. En we geven ieder het zijne. We zijn net de mensen. Ach nee, dat zeg je natuurlijk niet openlijk. Daar ben je ook nog wel rechtzinnig voor. Maar dan denken we toch wel in het diepst van ons hart. Anders zou er toch veel meer geworsteld worden aan de troon van Gods genade. Om uit ons verloren bestaan gered te worden. Want als de Heer ons door zijn geest gaat ontdekken aan onszelf, dan zullen we ook leren dat alle eigen gerechtigheid en alle deugdzaamheid van onszelf waardeloos is in het oog van God. En dat alleen genade ons kan redden. Hoe gaan we dan het gebed van deze mannen begrijpen? Jezus Meester, ontferm u onze. Wat doet de Heer? Laat hij ze vergeefs roepen? Nee, beslist niet. We lezen, en als hij hen zag. Jezus keert zich niet van hen af, van hun vieze ziekte. Maar hij ontfermt zich over hen. Hij laat ze niet vergeefs roepen. Ach, hij gaat wel voorbij aan hen die gezond zijn. Hij gaat voorbij aan hen die hem helemaal niet nodig hebben. Maar als er nood is, als er leed is, dan ziet hij dat. Hij zag hen in al hun ellende en nood. Ach, weten, zou er eigenlijk wel één mens op de aarde zijn die de Heere niet ziet. Hij ziet alle nood en verdriet. Dat zegt hij trouwens ook zelf. Dat hij de boeite, dat hij het verdriet aanschouwt. Opdat we het in zijn hand zullen geven. En is het niet dikwijls ons ongeluk dat we dat niet doen? Dat we God eigenlijk maar voor het laatst houden. En dat we eerst zelf gaan proberen om het een beetje op te knappen. En als het dan helemaal niet meer gaat, dan gaan we ermee naar de Heere. Als een laatste mogelijkheid. Jezus ziet hen. Hij bemoeit zich met hun ellende. Hij zegt, gaat heen. En vertoon uzelf de priester. Dat is ook een wonderlijk antwoord. De Heere raakt hen niet aan. Hij gebruikt niet een medicijn. Hij geeft geen middel. Hij rept zelfs niet met één woord over genezen worden. Hij geeft alleen maar een opdracht. Dat die mensen naar de priester moeten gaan. Om te laten zien dat ze genezen zijn. En omdat ze zo weer toegang zullen krijgen tot het normale leven. Gaat heen. Toon uzelf de priester. En deze melaatsen die krijgen niet eerst een zichtbaar bewijs van hun genezing. Maar ze krijgen maar eenvoudig een bevel om heen te gaan. Wat een beproeving. Zou toch te begrijpen zijn. Als die mannen hun schouders hadden opgehaald, dat kon Jezus nou wel zeggen. Maar dat moesten ze toch eerst nog maar eens zien. Stel je voor dat ze straks net zo melaats bij de priester zouden aankomen. Die man zou alleen maar boos worden dat ze het gewaagd hebben om zelfs de priester in gevaar te brengen door hun ziekte. Of als ze zo in het dorp komen waar die priester woont, dan zou het volk hem met stenen terugjagen. En toch, ze gaan. En ze gaan in het geloof. Hoewel ze niet anders dan melaatsheid voor zich zien, gaan ze op het woord van Jezus. En dat is nou ook voor ons de weg. Hoe moeilijk dat voor ons ook is. Want wij willen graag eerst iets zien. De vergeving van de zonden, die willen we eerst gegarandeerd zien in ons gevoel. Maar om ons, als een arme zondaar of zondares, alleen maar neer te leggen op de belofte van het evangelie, dat is voor ons veel te nauw. Maar toch, dat is het nu juist wat de Heere vraagt, om ons te verlaten op het woord van zijn belofte, ook al getuigt alles tegen ons in ons leven. En dan roept de Satan je toe. Heer, dat zal naar jou niet horen. Jij hebt het er veel te slecht afgebracht. Je bent te oud geworden, wat denk je wel? Maar de Heere maakt niet beschaamd die hem op zijn woord vertrouwen. Zo gingen deze mannen. En wat een wonder gebeurt daar. Ze kunnen hun ogen niet geloven. Zojuist nog allemaal zweren. En nu? Een gezonde huid. Zonder zweren. Ze staan als het ware uit de doden op. O, wat een blijdschap. Wat er in hun hart geweest zijn. Toen ze van de priester de verklaring kregen. Dat ze volkomen genezen waren. Terug naar hun gezin. Terug naar hun vrouwen en kinderen. Genezen door de ontferming van Christus. Die door het midden van Samaria en Galilea ging om 10 Melaatse mannen te ontmoeten. Wat een blijdschap. Terug in het volle leven. Vreugde is er. Begrijpelijk. En toch. Daar is niet de ware dankbaarheid. Tot nu toe is er onder deze mannen geen onderscheid te merken. Maar uit de vruchten blijkt dat dit onderscheid er wel degelijk is. We zien dat in onze tweede gedachte. Als we erop letten dat de ware dankbaarheid door velen wordt vergeten. Dan gebeurde een wonder. Toen deze mannen op weg gingen naar de priester, verdwenen de zweren. Ze worden bevrijd van hun dodelijke kwaal. Wat zal er omgegaan zijn in hun harten? Wat een vreugde, blijdschap. Maar helaas, 9 van de 10 die genezen zijn, vergeten hun weldoener. En dat is nou het verschil tussen blijdschap en dankbaarheid. Ware dankbaarheid keert als een onwaardige tot God terug. Maar deze mannen gaan eerst naar huis. En ze vergeten de Heere. Dat is eigenlijk de oorzonde van het paradijs. De gaven losmaken van de geven. Dat heeft Adam gedaan. Hij mocht, geschapen naar het beeld van God, wonen in het paradijs. En het paradijs van God wilde hij wel. Maar de God van het paradijs wilde hij niet. Het is ook onze zonde. Want ook wij hebben ons in ondankbaarheid in Adam van God losgescheurd. We zien dat ook bij 9 van deze mannen. Ja, maar zegt u misschien, maar ze hadden toch geloof? In hun nood zijn ze tot de Here gevlucht. En op zijn bevel gingen ze naar de priester. Inderdaad. Maar het was toch niet meer dan een wondergeloof. Een wondergeloof kan veel. Doet veel. Maar het is niet genoeg. De apostel Paulus schreef in de Korinthenbrief. Al ware het dat ik al het geloof had. Dat ik bergen verzette. En de liefde niet had. Zo ware ik niets. Al zouden we allemaal biddag gehouden hebben. En al zouden al onze gebeden verhoord zijn. Maar als het bij ons geen dankdag wordt, dan zullen alle gaven van de Heere eenmaal tegen ons getuigen. Deze 9 mannen hebben wel gebeden. Ze hebben wel geroepen. Maar ze danken niet. Ze missen de ware liefde tot de Heere. Ze hebben ten diepste niet meer nodig gehad dan een noodgod. Een God die je helpt als je in de moeite zit. Kunnen ook wij weer aan de Heere voorbij gaan. Kunnen ook wij weer zonder hem in onze onbekeerlijkheid doorleven. Nadat we zijn rijke zegeningen ontvangen hebben in de afgelopen maanden. Ons gebed kan op die manier een middel zijn om je eigen doel te bereiken. Maar hoe het echt staat tussen de Heere God en je ziel, dat is geen vraag voor je. Waar je mee worstelt. En waar dan ook geen antwoord op komt. Er is geen wezenlijke band aan de zaligmaker. De Heer Jezus vraagt aan de Samaritaan die weerkeert. Waar zijn de 9? Gemeente, de Heere laat die vraag vandaag in zijn woord ook tot ons doorklinken. Waar zijn de 9 onder ons? Hebben we de Heere alleen maar nodig in nood? Voor hulp bij ons werk? Of misschien voor een goed proefwerk? Een goed examen op school? Wat een wonderen zijn de Heere ook aan ons bewezen in de afgelopen maanden. U bent na een ziekte beter geworden. U was een poos in het ziekenhuis. Maar u mocht weer thuis komen. U hebt een kindje aan de hand van de Heere ontvangen. U mocht tot een huwelijk komen. Het ging voorspoedig met uw werk. U hebt wellicht promotie gemaakt. Ook op school ging het goed. Van dag tot dag. Overlaat de Heere ons met zijn gunst bewijzen. En we hebben toch van onszelf er geen recht op. Alle weldaden van de Heere hebben we toch diep verzondigd. Maar zien we nu ook die zegeningen die we gekregen hebben als een wonder? Of vinden we het eigenlijk toch wel wat vanzelfsprekend? Moeten we dat niet belijden? Als we eerlijk met onszelf omgaan? Dat we het vaak zo vanzelfsprekend vinden? Maar de Heere vindt het niet vanzelfsprekend. Hij stelt ook ons vandaag voor de vraag. Waar zijn de 9, jongens en meisjes? Het was van een man die in grote nood is. Het was in de oorlog. Hij werd achterna gezeten door Duitse soldaten. Hij liep voor zijn leven en tenslotte vlocht hij een huis binnen. Hij verstopte zich in een kast. Hij vouwde zijn handen. Hij bad de Heer of hij hem bewaren wilde. Want hij geloofde dat de Heer dat kon. En de Heer hoorde zijn gebed. De soldaten stonden bij de kast. Maar ze maakten de deur van de kast niet open. En na nog een poosje in dat huis gezocht te hebben, gingen ze weer weg. Wat een blijdschap voor die man. Hij was gered. En jullie begrijpen dat, dat vergeet je nooit meer. En toch, die man had één ding vergeten. Hij vergat om de Heere te danken. Hij was natuurlijk heel blij dat die soldaten hem niet hadden gevonden. Dat zijn leven gered was. Dat vergat hij nooit meer. Maar hij vergat om de Heere te danken. Bidden doen we wel, maar danken. Hoe is het daarmee? Bedanken we de Heere ook. Voor alles wat we hebben gekregen, wat komt er terecht? Van al onze goede voornemens, wat vergeten we makkelijk de weldoener? Er zal ook in het leven van een ieder van ons wel een bepaalde nood geweest zijn. En de Heere hielp, toen het zo tegen zat in ons werk. Bij die moeite in het gezin. Dat zijn geen dingen waar God buiten staat. Al die dingen getuigen van zijn wonderen. Van zijn langmoedigheid over ons. Waar zijn de 9? Zo'n zegen ontvangen. En toch lopen er 9 bij hem voorbij. Vandaan, er is er maar 1 die ware dankbaarheid bewijst. En als wij vandaag op onszelf zien, gemeente, als de Heere je laat zien wie je bent in jezelf, wie je bent tegenover hem, moeten wij dan misschien ook zeggen, o God, daar hoor ik ook bij. Bij die 9. Waar zijn de 9? De Heere weet goed aan wie hij zijn wonderen bewijst. De zegeningen die de Heere schenkt, die zijn in de hemel beschreven. De profeet Maleachi zegt dat. De Heere merkt er toch op en hoort. En er is een gedenkboek voor zijn aangezicht geschreven. Er is bij de Heere een gedenkboek van al onze zonden. Maar er is bij de Heere ook een gedenkboek van al de zegeningen die hij ons gegeven heeft. En in de grote dag, als Jezus terugkomt, dan zal hij ons vragen. Wat heb je met mijn zegeningen gedaan? Wat zijn wij dan toch vergeetachtig? Wat zijn wij hard en verhard? We letten niet op de wonderdoende hand van God. We lopen met alle zegeningen bij de Heere vandaan. Zo dwaas zijn wij nu door de zonde geworden. En we doen in de praktijk van het leven. Of we met de gaven die we in de afgelopen maanden ontvangen hebben, tot in eeuwigheid kunnen leven. Ja, eigenlijk zeggen we, net als die man in de gelijkenis, waarvan de Heer Jezus vertelt, mijn ziel gaat vele goederen. Die opgelegd zijn voor vele jaren. Neem rust, eet, drink, wees vrolijk. Maar de Heere komt om de vruchten van de dankbaarheid en bekering. En door zijn woord stelt hij ons ook vandaag voor de vraag of ons leven nou echt die vruchten draagt die hij van ons mag verwachten. Ook weet, u weet het ook, dat die vruchten het werk zijn van de Heilige Geest. En dat de mens die van zichzelf niet voortbrengt, maar dat ontslaat ons niet van Gods eis tot geloof en tot bekering en tot werkelijke dankbaarheid. Ook dat had toch de nood van uw leven zou worden. De Heere is zo geweldig, langmoedig en geduldig tegenover ons. Wat een zegeningen brachten ze ons, arm, verlegen aan zijn voeten, niet? Wat een smaad voor hem. En wat een verdriet. Hoor wat hij zegt. Waar zijn de 9? En zijn er geen gevonden die wederkeren om God de eer te geven? Dan deze vreemdeling. De Heere wijst met deze woorden onze zonde van ondankbaarheid aan. Maar tegelijkertijd straalt in dit woord ook zijn zoekende zondaarsliefde. Hij wil ook die 9 er zo graag bij hebben. Hij wil ook u erbij hebben. Hij wil ook jou erbij hebben. Die nog in sleurgodsdienst uw weg gaat. Die met de weldaden tevreden bent. Hij vraagt u, jou, om met je hele leven God de eer te geven. Hem te dienen van ganser harte. En hij kan en wil dat ook. Uit genade schenken. We zien dat in de 3e plaats. Als we erop letten dat de ware dankbaarheid door een vreemdeling bewezen wordt. Maar laten we eerst samen zingen op Psalm 147. Daarvan het 6e vers. De Heer betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. Hem vrezen zijn de hulp verbeiden en door zijn hand zich laten leiden. En wat volgt? Psalm 147, daarvan het 6e vers. lezen in vers 15. En één van hen, ziende dat hij genezen was, keerde wederom. Met grote stem, God verheerlijkende. Dat is echte dankbaarheid. Deze man spant als het ware al zijn krachten in. Om de Heer groot te maken. Dat de Heer die mensen van zijn volk van de melaatsheid reinigde. Dat kan hij wel begrijpen. Maar dat de Heer hem gereinigd heeft. Die niet bij zijn volk hoort. Dat gaat zijn begrip te boven. Als het onwaardige. Valt hij aan de voeten van de zaligmaker neer. Hem dankende. Met de weldaad gaat hij terug naar de weldoener. En daaruit zien we dat deze man niet alleen gereinigd is van zijn lichamelijke melaatsheid. Maar vooral van de melaatsheid van zijn ziel. Hij weet, de Heer heeft nog meer te geven. Niet alleen genezing van zijn lichaam. Maar ook vergeving van zijn zonden. Hij kan niet zonder de Heere leven. En dezelfde was een Samaritaan, een vreemdeling, veracht bij het bondsvolk. Mens die geen enkel recht kon laten gelden. Dat konden die andere negen ook niet. Maar die hebben toch vermeende rechten. Ze zijn Abraham zaad ook. Besneden, leden van het uitverkoren volk. Maar al die weldaden brengen hen niet op de juiste plaats. Ze eindigen in de genezing. En niet in de Heere. Wanneer ook wij nog denken rechten te kunnen laten gelden. Dan wordt het ook voor ons geen dankdag vandaag. Want dankdag houden, dat is met alle zegeningen. Als een onwaardig aan de voeten van de Heere komen. Christus heeft door zijn verzoenend lijden en sterven ook alle tijdelijke zegeningen voor zijn gemeente verworven. En nou is dankdag houden met al je ellende, met al je armoede aan zijn voeten komen. En beleid, Heere, ik ben niet waard dat u naar me omziet. Ik ben mijn laatst van de zonde. Ik ben uw gramschap dubbel waard. Maar Heere, u kan ik niet missen. En bij u is toch vergeving. Zelfs voor de grootste van de zondaren. Als u daarvan al wat kent in uw leven. Dan kunt u het bij die negen niet meer uithouden. Dan wordt uw blijdschap ook tot dankbaarheid. Dan zien we wat we gekregen hebben. En wat je eigenlijk verdient. Dan word je een schuldenaar. Juist in het stuk van de dankbaarheid. Dan vluchten we als een onwaardige naar de Heere. En dat is toch de beste plaats. Dan weet je voor God niet laag genoeg te buigen. En daar volgt ook wat op. Dat zien we hier. En hij zei tot hem. Sta op. Ga heen. Uw geloof heeft u behouden. De Heere verbindt dus de genezing van die Samaritaan aan het geloof. Wat hij geoefend heeft. Dat is geloof. Zo noemt Jezus het. Het zijn heengaan op het woord van Christus. En vooral ze terugkeren, God verheerlijkend. Vallend aan de voeten van de Heere. Dat noemt Jezus geloof. Maar dat zie je pas daarna. Ach, ook deze man zal dat allemaal niet voor geloof hebben kunnen houden. Hij zal misschien gedacht hebben, nee Heere, niet mijn geloof heeft mij gered, maar alleen uw genade. Alleen uw barmhartigheid, uw almacht. We mogen het woord van Christus ook niet verkeerd verstaan. Want de Heer Jezus bedoelt niet dat het geloof iets verdienstelijks zou hebben, maar dat het geloof aan Hem verbindt. In de weg van het geloof deelt Hij zijn genade aan je ziel mee en maakt Hij zalig. Eén van hen ziende dat hij genezen was, keerde wederom met grote stem God verheerlijkend. Zo wordt het dankdag als we onze onwaardigheid, onze verlorenheid inleven en in ootmoed God groot maken. Want de bloem van de dankbaarheid, die kan alleen bloeien in de grond van de diepte. Aan de voet van Jezus Christus, Gods grootste gave, zijn verdiensten alleen, kan het dankdag voor ons worden. En deze enige naam laat de Heer ook vandaag verkondigen, gemeente. Hij heeft zichzelf vernietigd voor zondaren. En de echte dankbaarheid kan alleen in ons hart worden gewekt door zijn middelaarsverdiensten. Aan het vloekhout van de schande heeft hij ook de waarachtige dankbaarheid verdiend. En de Heere laat ons op deze dankdag boodschappen dat Hij zijn Zoon gezonden heeft, opdat ondankbare mensen dankbaar zouden worden. De zaligmaker heeft dat verdiend voor onwaardige zondaren. En daarom kunnen ook wij van Gods toorn worden bevrijd en met Hem verzoend worden. Wat doet u? Wat doe jij? Met deze zalig maken. Heb je hem eigenlijk alleen maar nodig voor allerlei dingen in het dagelijkse leven? Vergeet je hem weer? Als je de zegeningen hebt ontvangen? Of heb jij hem echt als zalig maken leren nodig krijgen? Dan ontdek je ook dat er bij ons geen rechten zijn. Dat we alles verzondigd hebben. Maar dan is het toch je liefste werk geworden om aan zijn voeten te buigen. We lezen in onze catechismus dat het gebed het voornaamste stuk van de dankbaarheid is. En dat mag ook tot bemoediging zijn voor hen die bij zichzelf geen dankbaarheid kunnen vinden en toch niets liever doen dan buigen aan de voeten van de Heere. En wat een zegen als je dan mag zien dat ook de ware dankbaarheid buiten ons ligt in Jezus Christus. Het is echt alles uit Hem. Door Hem en ook tot Hem. Daarom zal het voor Gods kerk eeuwig dankdag worden. Niet omdat u het waard bent. Niet omdat je het ooit zult verdienen. Maar omdat Jezus zich gaf tot in de vloekdood van het kruis. En daarom mogen zij die God vrezen soms hier al de beker van verlossing ter hand nemen, om de naam van de Heere aan te roepen, om aan zijn voeten te buigen, en om zijn uitnemende liefde te vermelden. Amen. U bracht ons vanmiddag in uw huis samen. We hoorden van het wonder dat u verricht. En van de waarachtige dankbaarheid die onwaardig aan uw voeten buigt. Heere, leer het ons. Leer ons dat geheim op de school van uw genade. Wil met ons zijn op weg naar huis en wil vanavond andermaal in uw huis samenbrengen. Zegen dan onze broeder die het woord bedienen mag. Ga hem met uw heiligt voor en laat de liefde van Christus hem brengen. Hoor ons in de hemel. Om Jezus wil. Amen. Wij zeggen tenslotte Psalm 116, het 7e en het 10e vers. Wat zal ik met Gods gunsten overlaan? En ik zal uw naam met dank erkentenis verheffen, u al mijn geloften brengen. Psalm 116, de versen 7 en 10. Tot God, ontvang de zegen des Heren en ga daarna heen in vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.